Halleluja. Hey, de opstanding is eigenlijk het hart van het evangelie. Paulus zegt ook, als Christus niet is opgewekt, wat voor hoop hebben wij dan ook? Dan is ons geloof zonder vrucht, dan ben je nog in je zonde. Als we alleen voor dit leven onze hoop op Christus hebben gevestigd, op wat we hier hebben, dan zijn we de meest beklagenswaardige mensen. Want er is een eeuwige heerlijkheid, er is een eeuwige heerlijkheid bij hem. Mijn thema voor vandaag, we hebben er al over gezongen, is waar hij verschijnt wordt alles nieuw. En we gaan eens kijken hoe dat nou, wat er allemaal gebeurt om en nabij de opstanding. En het punt is dit, dat soms horen we dingen in ons verstand, maar ons hart is niet aangeraakt. We kunnen verstandelijk weten dat hij is opgestaan, maar het is iets wat ons hart moet raken en wat ons hart moet veranderen. Ik ben veel vroeger ook in Roemenië geweest en de Oosters-Orthodoxe Kerk viert Pasen altijd als het grootste feest. En in elke supermarkt hadden ze zakjes en er stond op Jezus trajecte. Jezus is opgestaan. Wordt heel uitgebreid gevierd, maar de mensen veranderen niet. Het is een feest. Het is een blij feest. En ze mogen feest vieren, maar er is iets diepers nodig. En daar gaan we vandaag eens op focussen. En eigenlijk het laatste lied wat we gezongen hebben ging daar ook over. Dus na de preek mag je dat toch weer een keer zingen. Dat lied is goed gekozen. Maar we gaan een stuk lezen. Johannes 11 vers 23 tot 26. Lazarus was doodgegaan. En uiteindelijk Jezus blijft dan gewoon een paar dagen wachten om Lazarus lekker dood te laten gaan. En natuurlijk Maria en Martha die komen hem tegemoet. Die zeggen, maar Heer, als u er was geweest, dan was dat niet gebeurd. En Jezus zegt, joh, maak je niet ongerust, je broer zal uit de doden opstaan. En dan gaan we lezen vanaf vers 23 tot 26. Ja, zei Martha, ik weet wel dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan. Maar Jezus zei, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat? En dat is het probleem waar God bij moet komen. Want er is iets in ons hart wat hardnekkig ongelovig kan zijn. Wat constant lastig gevallen wordt door redenatie, door omstandigheden, door gevoel, door pijn. En wat Martha en Maria eigenlijk doen is plaatsen opstanding buiten de persoon van Christus. En dat was natuurlijk het probleem ook van de Joden. Ze willen allemaal genezing vinden, maar de geneesheer hadden ze niet zo nodig, toch? Want aan het eind van het leven zeiden ze, kruisig hem. Iedereen wilde wel gratis eten krijgen, hè? Vooral wij Nederlanders, gratis. We willen wel bij Jezus komen, toch? Voor genezing, voor overvloed en dat we het altijd rijk hebben, dat we allemaal een Mercedes hebben en zo. Dat mag wel, een gunnetje. Maar gaat het nou echt daarom? Dus en dat is het probleem van de mens. Hè? We willen alles van Jezus hebben, maar toch lekker onze eigen weg gaan. En daar is hij niet voor in. Want hij wil dieper gaan. Jezus is niet een stukje opstanding, hij is opstanding. Jezus geeft niet redding buiten hem om, maar hij is onze redding. Hij is ons heil. Maar heel vaak willen we toch wel de dingetjes buiten hem om. We gaan een beetje naar de kerk, een beetje religie en we gaan lekker onze eigen weg. En geniet van het leven, dat bedoel ik even niet. Maar zo zitten we een beetje in elkaar. En niet alleen u en ik hoor, maar ook alle discipelen. Want eigenlijk zullen we zien dat niemand er een hout van geloofde. Terwijl Jezus had aangekondigd zijn opstanding. En dat ze allemaal aanliepen tegen een enorm probleem van hun eigen hart. Iets wat heel hardnekkig is in onze zondige natuur. Het niet kunnen of willen geloven, omdat we in ons verstand zitten. En het begon al met in de hof natuurlijk, bij de zondeval. Gewoon twijfelen aan de goedheid en liefde van God. We doen het toch zelf wel, het zelfleven, zelfliefde, alles is zelf tegenwoordig, zelfontplooiing. Dan was dat laatste lied ook zo goed, want daar zit een geheim in. Jezus wil dus veel verder gaan. We moeten niet ook proberen het opstandingsleven te leven zonder hem. Dat wordt een drama, man. Probeer jezelf maar eens heilig te maken. Dat moet je helemaal niet willen en ook niet kunnen. Maar we hebben hem nodig. We hebben dus die ontmoeting nodig waar hij verschijnt. En kan hij verschijnen in de diepste nood, de diepste pijn van je leven? En dat zie je bij de opstanding ook, dat diepe probleem. En wat verwijt Jezus hun een paar keer? Hij verweet hun een ongeloof, een halsstarrigheid, omdat ze geen geloof hadden geschonken aan degene die hem hadden gezien nadat hij uit de dood was opgewekt. Dat is een diep probleem. Geloof is niet een functie van je verstand. Geloof is een functie van je hart. En er moet opstanding komen in je hart. Ik kom veel in Afrika. Daar is geloof helemaal niet in het verstand. Daar zit het in hun hart. En hier in Nederland hebben we alles, willen we in een methode hebben. Alles vastzetten. Als wij het maar vast kunnen houden en kunnen controleren. Daar zie je dat Jezus nooit duidelijk is als hij het koninkrijk uitlegt. Want als hij had gezegd het is dit en dat, hadden we er een methode van gemaakt. Hebben we heel Jezus niet nodig. Toch? Doen we het zelf, want we hebben een methode en het werkt ook nog. Maar het is niet voorin. Daarvoor zegt Jezus, ja, het koninkrijk van God lijkt op. Heel vaag. En hij legt het lekker niet uit, want het koninkrijk moet jij nu controleren. Het koninkrijk moet jou controleren. En dat zie je dus in deze verhalen ook allemaal. Dat eigenlijk dat hardnekkige geloof in ieder is door redenatie, gevoel, teleurstelling. En dat ze eigenlijk, zie je bij de opstanding, iedereen twijfelen. Niemand uitgezonderd. Er is geen ene gelovige. Want er is een probleem wat Jezus aan wil raken door zijn opstanding. En dat deed Martha en Maria ook opstanding. Ja, prima, de laatste dag en in de hemel en zo. Jezus zegt, nu joh, nu. We gaan nu eens even praten. Ik ben de opstanding. Dus niet ergens in de eeuwigheid en halleluja. Nu. Hij is de opstanding, dat is hij. Dus soms moet Jezus ons verstand corrigeren om ons hart te kunnen raken. Soms zie je dat hij chockerende dingen zegt, maar hij wil die niet om te kwetsen, maar hij wil ons chockeren. En dat zie je bij de opstanding ook. Hij moet iets chockeren in de levens van zijn discipelen. Nou, de eerste dag, we hebben daar af al gelezen, gaat eigenlijk een groepje vrouwen, een aantal Maria's en Johanna en nog een aantal vrouwen, gaan naar het graf toe. Gelukkig zijn de vrouwen. Ja toch? Want ze zijn meestal de laatste die het geloof vasthouden in een tijd van afval. Omdat ze een beetje meer in hun gevoel vaak zitten. In hun aanbidding naar God toe. En wij zitten heel erg in het verstand, de mannen. En dan redeneer je heel snel alles weer weg. Maar dat wil die dus niet. Nou, ze komen naar dat graf en die steen is weggerold. En ze gaan naar binnen toe en daar is het lichaam van de Heer Jezus niet. En gelijk de paniek, ze wisten zich geen raad. En plotseling staan er dan twee engelen in stralende gewaden en ze worden door schrik bevangen. En ze bogen het hoofd. En die engelen zeiden, maar waarom zoek je de levende bij de doden? Hij is hier niet, hij is uit de doden opgewekt. Nou, die vrouwen, eigenlijk vol schrik nog en haast ongeloof, ze gaan terug naar de discipelen toe. Wow, moet je eens horen, Jezus, we hebben gehoord, we hebben engelen gezien, Jezus is opgestaan. Weet je wat ze zeiden? Het is onzin, zotte klap, hebben die vrouwen weer. Met hun overgevoeligheid. Ze sporen niet helemaal. Ja, toch een probleem. Terwijl Jezus had uitgelegd dat hij sterven en op zou staan. En dat zie je ook met Maria van Magdala, als ze bij het graf is. Dan is ineens daar die tuinman daar, of Jezus staat daar. Waarom huil je, Maria? Ja, ze dacht dat het de tuinman was. Dus dan zie je ook dat leven bij wat we zien, wat we voelen, dat het zo'n belemmering is, omdat we moeten leren geloven met ons hart. Ook al voelen we en geloven, zien we het niet direct. Jezus wil dus dieper komen met zijn opstandingskracht. Dat probleem van onze angst en twijfel en ongeloof en redenatie in ons hart. En daar kunnen we allemaal mee worstelen. Van Jozef staat geschreven dat het woord van God beproefde hem. Heb je dat ook wel eens? Dat je een belofte hebt en dan denk je, ik bid die belofte uit en nu gaat het gebeuren en er gebeurt geen bal. Dan denk je, dat klopt toch niet? Als ik bid zal ik ontvangen. Nou, of heb je nooit last van? Dat is iets hardnekkigs, hè? In ons. Om ergens maar te twijfelen bij die onzichtbare wereld. Want we willen toch wel controleren. Als die oude mens. Ik wil bepalen toch wat goed en kwaad is. En gelukkig draait de tuinman zich om. En die zegt Maria. Ja, liefdevol hè. In al de twijfel. In je blinde ogen. In je dove oren. Zegt Jezus niet woorden van verwijt. Hij noemt je naam. Hij zegt, lieve schat, ik weet het. Je twijfel, je nood. En dat is zo mooi in die opstandingsverhalen. Die enorme tegemoetkomendheid van de Heer Jezus. Dat hij niet verwijt, niet veroordeelt, je twijfel, je ongeloof, je angst. Maar gewoon zegt, hé jongens, mag ik er nou eens wat dieper bij komen in jouw leven? Mag ik daar opstanding in geven? Want heel vaak zeggen wel eens, ja, een goed christen heeft toch nooit angstig. Een goed christen is nooit, twijfelt nooit. Een goed christen heeft toch nooit strijd, toch? Maar de waarheid is niet zo. En dan kunnen we heel erg overschreeuwen door super halleluja te roepen. Maar we zijn allemaal worstelende heiligen. En als Jezus komt, zegt hij, joh, ga er niet overschreeuwen, ga het niet mooier doen. Kom maar met al je pijn, met al je twijfels. En hij zegt, hij noemt het bij naam. Hij zegt, Maria, je moet geloven. Dat zegt Jezus helemaal niet. Hij zegt, Maria, waar hij verschijnt, wordt alles nieuw. Voel je? Dat is prachtig. Nou goed, hartstikke idee. Ze komen dus op een gegeven moment bij die apostelen. En die vrouwen dus, die hadden gezegd, jongens, we hebben die engelen gezien en Maria ook en zo. En dan zie je dat twee apostelen, de Emmausgangers wordt dat genoemd, en die gaan er van Jeruzalem naar Emmaus toe. En dan gaan ze met elkaar praten. Ja, het is toch wel vreemd. En we dachten dat hij de profeet was. En er komen ook nog eens een paar van die vreemde vrouwen met een onzin verhalen. Dat Jezus was opgestaan, ze hadden de engelen gezien. Geloofden ze nou geen bal, om het zo te zeggen. Dus ze zitten met elkaar te discussiëren. En ineens loopt Jezus met hun mee. Maar ja, die herkennen ze ook niet natuurlijk. Want ze zitten helemaal in de redenatie, in hun gevoelens. En in die rare verhalen van die vrouwen allemaal en zo. En Jezus loopt met hen mee. Ik vind dat zo schitterend. Ze geloven er geen hout van. Ze geloven helemaal niet de verhalen van die vrouwen. En ze lopen maar te discussiëren. Dat doen we ook altijd als in ons verstand zitten discussiëren. Mijn mening tegenover jouw mening. En dan weer een nieuwe kerkscheuring. Zo gaat het toch? Maar Jezus loopt mee. Hij heeft helemaal geen veroordeling. En weet je wat hij dan zegt? Dat is zo liefdevol. Want ze waren heel somber gestemd. En de depressie en de teleurstelling droop van hun gezicht af. Waar lopen jullie over te praten, zegt Jezus. Mag ik eens horen? Helemaal niet wat stomme idioten of zo. Ik ben Jezus. Nee, helemaal niet. Hè? Dus hij komt zo helemaal binnen in hun twijfel, in hun pijn. Helemaal zo dichtbij. En hij zegt, mag ik eens horen waar jullie over praten? En dat zegt Jezus ook altijd tegen ons. Mag ik nou eens horen hoe het echt is in je hart? Mag ik nou eens horen waar je baalt, waar je pijn hebt, waar je eigenlijk twijfelt? Ga nou niet het overschreeuwen met een halleluja. Daar zit ik niet op te wachten, zegt Jezus. Maar mag ik even heel dichtbij komen. En dat doet hij dus, hè? Hij komt heel dichtbij. En dan vraagt hij dat. En een van hen, Cleopas heet die gast. En die zegt, ben je dan de enige vreemdelingen, de vreemdelingen in Jeruzalem die niet weet wat er deze dagen gebeurd is? Hij was de enige die het wist. Hij was de enige die het wist. Hij was opgestaan. En Jezus krijgt het verwijt dat hij het niet begrijpt, toch? Begrijpt u het niet, God? Ja, hij begrijpt het helemaal, hoor. Hij heeft alle lijden meegemaakt. Hij komt zo dichtbij als mens. En in zijn ogen is geen veroordeling, geen verwijt. Hij wil gewoon even weten, hoe gaat het nou echt met je eigenlijk? Heel lief, hè? Ik vind het zo'n prachtig verhaal, daar hou ik van Jezus. Hij is zo mens. Hij wil zo dichtbij komen, waar je mee worstelt. En soms maken we elkaar gek, je moet meer geloof hebben. Je moet gewoon even een beetje eerlijk zijn naar God. Geloof komt wel hoor, waar hij verschijnt, wordt alles nieuw. Dat brengt hij met zich mee. En Jezus vroeg hen, ja, wat is er dan gebeurd met die Jezus van Nazareth? Of wat is er dan gebeurd? En ze antwoordden, ja, maar Jezus van Nazareth was een machtige profeet en woord en daad. En nou is hij dood. Oh. En Jezus, heel liefdevol, die pakt de schriften. Hij zegt, moet je eens kijken wat er staat geschreven. En hij gaat uit de Bijbel, gaat hij uitleggen wat geschreven staat over de Messias, over Jezus. Ja, daar begrijpen ze natuurlijk ook nog niet zoveel van. Maar toch gebeurde er iets in hun hart. Later zeggen ze, was ons hart niet brandend in ons? Gebeurt iets in hun hart.
Alleen ze herkennen hem nog helemaal niet. En Jezus wil doorlopen. En dan zegt hij, blijf nou bij ons. Het is al avond en zo. En hij gaat met hem mee. En dan zit ze aan tafel en hij breekt het brood. En ineens, bingo, hij is het. En ploep, hij is weg. Hij gaat niet discussiëren, hij gaat niet verwijten. Waar hij verschijnt, wordt alles nieuw. Weet je, dat paas is niet alleen voldoende om te vieren. We hebben elke keer nodig dat hij verschijnt. Dat hij je komt in alles waar je mee worstelt en strijdt. En dat je hem die ruimte geeft om niet gelijk op te lossen, maar langs zij te komen. Lost hij alles op? Nee, niet direct. Maar hij wees er wel bij. Heel dichtbij. En hij noemt je ook nog bij je naam. Supermooi. En ze komen terug, hè, hartstikke enthousiast. De Emmausgangers ook. En ze rennen terug naar Emmaus, naar Jeruzalem toe. Ze zeggen, yes, we hebben hem ook gezien. Maar die andere discipel ook. We hebben hem gezien, want hij is aan Petrus verschenen. Ook zo liefdevol. Petrus had hem verloochend. Die zat vol met schuldcomplexen en verwijten natuurlijk. Hij had de Heer onder vervloekingen verloochend. En Jezus komt speciaal bij Petrus. Oh, is hij niet lief? Is hij niet super? En je ziet nergens dat hij dan al gelijk begint. Je hebt mij verloochend en als je niet... Helemaal niet. Hij verschijnt en alles wordt nieuw in Petrus' hart. Want de schuld is weg en de schaamte. Waar hij verschijnt, wordt alles nieuw. Alles. Schitterend, het evangelie toch? Als je maar wil kijken hoe Jezus is in het verhaal. En dan zie je dat wij allemaal van die oene zijn, maar dat hij zo goed is. En uiteindelijk zal zijn goedheid ons alleen veranderen. Genade noem je dat. En niet omdat wij het zo goed hebben gedaan, omdat hij goed is. En omdat we hem toelaten dat hij met zijn goedheid ons aanraakt. Want niemand is goed dan God alleen. Alleen hij. Dus ja, terwijl ze nog aan het vertellen waren, heel enthousiast waren ze aan het vertellen, zegt de Bijbel Lucas 24, kom ineens Jezus zelf binnen. Halleluja! Nou hebben we het helemaal. Vrede zij jullie, shalom, welzijn. Weet je wat er gebeurt? Halleluja, een lofprijs, halleluja, hij is hier, knielen neer. Oh, Jezus alleen, we aanbidden nu niks ervan. Verbijsterd en door angst overmand, mede ze een geest te zijn, te zien. Leuke reactie. Maar toch zo mooi. Jezus ook. Hij weet dat allemaal. Hij weet hoe we in elkaar zitten. Hij weet vaak dat als hij verschijnt dat we denken dat het de geest is. Als je op het water loopt, dan dachten ze dat ook. En dat vind ik zo mooi dat hij zo, dat zonder veroordeling, zonder verwijt, dat hij gewoon weet hoe we in elkaar zitten. Hij kent ons zinten en ons opstaan. Je hoeft niks te verbergen, niks te overschreeuwen. Ik kan maar zeggen, dit is het, Heere. Verbijsterd door angst, menen zijn geest te zien. En Jezus zei tegen hem, waarom zijn jullie zo ontzet? En waarom zijn jullie zo aan het redeneren, zegt hij eigenlijk. Overleggingen, waar aan het redeneren? Is het nou wel waar? Is het niet waar? Is het de geest? Is het echt? Is het niet echt? Herken je jezelf een beetje? We redeneren wat af. We theologiseren wat af. Ene mening tegenover de andere is allemaal verstandspolitiek. Maar Jezus zegt, mag ik een beetje van je hart? Je hoeft het niet allemaal te weten hoor, dat weet ik wel. Je hoeft het ook niet allemaal op een rijtje te hebben. Je hoeft het ook niet allemaal te controleren. Dat doe ik wel. Wie houdt nou deze wereld bij elkaar? Een presidenten of Jezus? Gelukkig kennen we hem. Nou, Thomas was hetzelfde natuurlijk gewoon. Maar je bedoelt even dit nog even verder. Weet je wat Jezus dan doet? Hè? Hij komt niet met dat verwijt. Hij zegt alleen, waarom zijn jullie zo ontzet? Waarom zijn jullie aan het redeneren? Kijk mijn handen en voeten. Dus zelfs daarin zegt Jezus niet geloven alleen. Hij geeft zijn handen en voeten. Hij zegt, raak me maar aan. Dat doet hij later bij Thomas ook. Want Thomas hoort het verhaal van de opstanding. Hij zegt, er geloven geen ene bal van. Dat is een moderne vertaling. Als het mag. Ik geloof er geen ene bal van. Alleen maar als ik de wonden in zijn handen en spijkers zie, dan, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik geloven. Maar ik geloof absoluut niet al die verhalen, die zotteklap van die vrouwen. Ik moet voelen, ik moet weten, ik moet het begrijpen. En dan kan je weer binnenkomen en dan denk je, dat hebben veel mensen een soort veroordelende God die allemaal aanwijst wat verkeerd is. Weet je, God wijst altijd naar zijn zoon. Hoor naar hem. Wat goed is in hem en niet wat goed in jou is altijd. Weet je, en hier dit verhaal is ook weer zo mooi, want dan is hij daar een week later en dan verschijnt hij weer aan Thomas. En Thomas was daar en Jezus komt in het midden staan en zegt, vrede zij jullie. En daarna richt hij zich tot Thomas en zegt, leg je vingers hier in mijn handen en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. Zo'n liefdevol gebaar. Jezus met al zijn twijfel kreeg geen verwijt, maar eerst mocht hij de wonden aanraken. En zijn wonden genezen ons en zijn striemen. En hij mocht de wond in zijn zij aanraken. En waar hij verschijnt, komt geloof. En dat zie je elke keer weer gebeuren. Waar hij verschijnt, komt geloof. Nou, wat belangrijk is in deze dingen, blijkbaar zie je dat als zijn opstanding verschijnt, neemt Jezus met zich mee ook het kruis. En wat bedoel ik daarmee? Als hij verschijnt, moet er ook iets sterven in ons. Onze eigen wijsheid, onze redenatie, ons denken te kunnen controleren. En daar ging dat laatste lied over. Ergens moet ook de dood werken in ons, opdat het leven wordt geopenbaard. Want we hebben dat ook nodig. Mijn eigenwijze egootje moet sterven. Mijn zelfleven kan zo in de weg zitten bij wat God wil doen in mijn leven. En daarom werkt opstanding ook door de kruis. Dat gaat samen op. Paulus zegt dat zo mooi ook in Romeinen 6 vers 4 tot 8. Dat we zijn begraven door de doop in de dood. En zoals Jezus uit de dood is opgewekt door de majesteit van de Vader, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Maar als we één worden met wat gelijk is aan zijn dood, zullen we ook één worden met wat gelijk is aan zijn opstanding. Het is ergens hier dat proces. Jezus zegt ook van, ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding, maar ook gelijk worden in zijn dood. Want ergens, weet je, ongeloof zal nooit geloof worden. Ongeloof en twijfel moet ergens sterven door waar hij verschijnt. Dat je ziet, hij is betrouwenswaardig, hij is zo mooi. En dat proces zitten we allemaal in. Die eerste adem, dat oude hart moet sterven. En hij zegt, ik geef je een nieuw hart. Dat is de echte opstanding. Daar moet hij bij komen. En vandaag nogmaals, heel de wereld zit vol zelfontplooiing, zelfliefde. Maar joh, zelfliefde moet uit jezelf komen. Er is een godsliefde voor jou. Jezus zegt, heb elkaar lief zoals ik jullie heb lief gehad. Niet het proberen. Niet zelfontplooiing, maar gaan verstaan wie je bent, hoe God je heeft gemaakt en de waarde die je hebt voor hem. Zoon en dochter voor de levende God. Dat is een heel ander proces dan de wereld ons voorstelt. Waar het allemaal gaat om de vergroting van het zelfleven. Terwijl het is niet ik, maar Christus. En dat is ook wat God moet uitwerken in ons leven. Ongeloof wordt dus nooit geloof. Weet je dat haat nooit liefde wordt? Haat moet je afleggen, moet sterven, of dat het liefde wordt. Ongeduld wordt ook nooit geduld. Je kan worstelen tegen je ongeduld, maak je het alleen maar erger. Je moet gewoon zeggen, Heer, waar u verschijnt, met uw geduld, verdwijnt mijn ongeduld. Zo werkt het. Het werkt met opstandingskracht. Kwaad wordt nooit goed. Overwin het kwade. Ja, hoe overwin je het kwade? Door het goede ruimte te geven. Hoe overwin je duisternis? Niet door te zeggen, in Jezus naam, duisternis, ga weg, in Jezus naam. Duisternis overwin je door het licht aan te doen. Begrijp je? Het komt, als het licht komt, verdwijnt de duisternis. Vloek overwin je niet door zegen. De vloek heeft Jezus overwonnen. En waar zegen komt, verdwijnt de vloek. Waar zijn leven komt, verdwijnt het zondige leven. En dat is hoe de Bijbel erover spreekt. Een oude schepping, wie we van nature zijn, wordt nooit nieuwe schepping. Maar waar hij verschijnt, worden we nieuw. Een oude natuur wordt nooit goddelijke natuur. We kunnen proberen met ons oude leven een beetje christelijk te gedragen, maar het is niet christendom. Christendom is erkennen, dit kan ik niet zonder u. Ik heb de opstanding nodig. En Petrus zegt, weet je, door de belofte van God kan je deel krijgen aan de goddelijke natuur. We krijgen deel aan hem. Maar dan moet je wel dat deel aan je oude schepping afleggen. En dat is dat proces. De dood van Christus moet in ons werken, opdat zijn leven wordt geopenbaard. En dat wat Paulus ook zegt in 2 Korinthe 4, vers 7 tot 12. Hij zegt op een gegeven moment ook dat die altijd het sterven van Jezus in het lichaam omdragende. Want voortdurend worden wij die leven aan de dood overgeleverd om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus zich in ons sterfelijk vlees openbare. Het is dat proces. Dat durven erkennen, Heren, dit is in mijn leven een stuk ongeloof, een stuk twijfel. En nogmaals, Jezus werkt helemaal niet met verwijt. Hij begrijpt dat, hij komt langs zij. Maar het is belangrijk om hem daarin uit te nodigen. En gewoon heel eerlijk altijd naar God te zijn en te zeggen, Heren, eigenlijk heb ik toch wel heel veel twijfel aan dingen over u. En hoe zit dat nou? En dat heerlijk alles met hem bepraten. De pijn, de nood, waar je mee worstelt, waar je mee strijdt. En hoe meer we dat overgeven aan hem, hoe meer genezing zal komen. Ik wil je nog een kort verhaal vertellen. Toen ik in Frankrijk woonde, hadden we daar een forellenkwekerij. En op een gegeven moment hadden we een besmettelijke ziekte, net zoiets als de varkenspest, want het was dan een forellenpest. En als dat is, moet je alle vissen doodmaken. Maar goed, het probleem was dat ja, je hebt daar inkomen van. En we hadden daar geen subsidie, we hadden daar inkomen aan een opvangcentrum en het was een self-supporting werk. En ja, we hadden dat geld nodig. Dus wat we deden, dat ondanks dat een derde van de forellen stierf, we bleven die forellen doorverkopen. En gewoon zeggen, Heer, we gaan u vertrouwen. En elke dag legde ik mijn handen op die bakken van die forellen en zo. We hadden 12 ton vis, kweekten we. Zeg ik, in Jezus' naam wees genezen, maar we geloven in genezing en zo. Maar goed, die forellen bleven hoe langer hoe meer sterven. En toen had ik in Amerika gehoord van een forel wat meer resistent was tegen die ziekte. Dus ik had naar Amerika gebeld en ik zeg tegen die man, ja, kunnen we die eitjes kopen, want we hebben die en die ziekte. En we willen, want ja, het is ons inkomen en we willen gewoon die forellen blijven kweken. En die man die zei iets tegen mij wat me echt heeft geholpen. Hij zegt, er is een Amerikaan en die is nogal vrijmoedig. Hij zegt, meneer, u bent een grote dwaas. Deze ziekte gaat nooit weg dan door de dood. En dat was voor mij een geestelijke boodschap. Want heel vaak zijn we aan het proberen dingen op te krikken en te bidden en alles een beetje te arrangeren zoals wij het willen hebben. Maar er zijn dingen die nooit veranderen door proberen en proberen beter te maken en toch een beetje te sjoemelen. Haat wordt nooit liefde. Vloek wordt nooit zegen. Er zijn in principe van dood moeten zijn. Soms moet je door de dood heen. Dat zei die man ook, pas door de dood heen worden je forellen weer gezond. En is dat niet de boodschap van het kruis? Wat ik van een ongelovige Amerikaan hoorde. En dat was in mijn leven ook zo. Er waren dingen in mijn leven die ik eigenlijk niet los wilde laten, over wilde geven. En dan probeerde ik een beetje eroverheen te bidden en een beetje naar mijn eigen hand te zetten. En die woorden van die man hebben me enorm geholpen. En soms moet ik zeggen, hé joh, die oude knarre, die Pieterman, die moet gewoon sterven. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Ik wil dat uitleveren. Ik ga het niet mooier maken en ook niet hard halleluja overschreeuwen. Wat niet goed is, is niet goed in mijn hart. Ik heb hem nodig. En niet het overschreeuwen van in godsdienstige dingen. Ik plakte er vaak een mooie bijbeltekst op. Oude voorbij, nieuwe gekomen. Dan drukte ik lekker dingen weg. Maar God wil nooit dat we dingen wegdrukken. Hij wil gewoon dat hij langs zij kan komen. Waar ik worstel, waar ik strijd. Dus de dood van Christus moet in mij werken. De dood aan mijzelf leven. En door zijn leven wordt mijn ongeloof. Hij brengt zijn geloof. Hij brengt zijn zekerheid. En mijn gebrokenheid wordt instrument in zijn handen. Mijn zwakheid wordt kracht. Al mijn pijn wordt barmhartigheid. Mijn lijden wordt heiliging. Maar dat is de opstanding die we nodig hebben. En ik hoop dat je die boodschap meeneemt en er nog eens over nadenkt. Maar vooral ook die schoonheid van onze redder ziet. Dat is toch bijzonder. Dat hij zomaar binnenkomt. Want ze hadden de opstanding nodig. Ze hadden hem nodig als de opgestane Heer. En wij hebben hem ook nodig. Niet alleen dat we Pasen vieren en doe dat met alle blijdschap. Maar Pasen is ook dat jouw hart opstanding gaat ervaren. En dat hij bij de diepste dingen van je hart kan komen. 2 Korinthe 5 vers 14 tot 15, dat is de laatste tekst die ik lees. We zijn gegrepen door de liefde van Christus. En als ik deze verhalen lees, wat veranderde hun? De boodschap van de opstanding of gegrepen door zijn liefde? En dat zie je dus constant gebeuren, gegrepen door zijn liefde. Thomas is een grote apostel voor India geworden, met al zijn twijfel. Gegrepen door zijn liefde. Omdat we hebben ingezien dat één mens gestorven is voor allen. En daaruit volgt dat we allemaal zijn gestorven. En hij stierf voor iedereen met de bedoeling dat zij die leven niet langer voor zichzelf of uit zichzelf zouden leven. Maar voor hem die voor hen gestorven is en door God opgewekt. Hij leeft. En omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Amen. Heer, dank u wel voor wie u bent. Gegrepen door de liefde van Christus. Gegrepen door de liefde van Christus. Heer, soms proberen we zelf wat slecht is goed te maken, wat dood is te leven, wat verkeerd is goed te maken. We zijn van die prutsers, krampachtig geduldig te zijn, terwijl we ongeduldig zijn. Haat weg te drukken. Heer, dank u wel dat we niks hoeven te veranderen, maar dat u gewoon langs zij komt. Gegrepen door de liefde van God. Heer, niet alleen bent u voor onze zonden gestorven, wij zijn ook gestorven met u. Dat lastige ego, wat zich wil laten gelden, wat het zelf wil doen in onafhankelijkheid. Dank u wel voor het kruis, om dat af te leggen. En dat we nu voor u mogen leven, maar dat niet alleen maar u leeft in ons. Christus in mij, u bent de hoop der heerlijkheid. Dank u wel voor al deze kinderen van u. Ik bid, Heer, dat u ook hun diep aanraakt in hun hart. Dat ze de opstanding in hun hart mogen beleven. Dat hart wat vaak verhard kan zijn of kan twijfelen, pijn kan hebben, twijfel heeft, wat gefrustreerd is, wat zwakheid heeft. Maar waar u verschijnt, wordt alles nieuw. Ik wil een moment van stil gebed nemen, dat je iets tegen hem zegt. Waar je de Heer in uitnodigt, waar je mee worstelt, waar je mee strijdt. Misschien met een bepaalde pijn, met een bepaalde zwakheid, met een ziekte, met een stuk ongeloof, met een heel groot waarom en een teleurstelling. Maar de Heer zegt, vertel het mij. Vertel het mij, mag ik langs zij komen? Want ik wil je bij je naam roepen, je bent kostbaar voor mij. Dank u, Heer, dat uw oren open zijn naar ieder gebed. U luistert, u hoort. En ik bid dat ieder persoonlijk zal ervaren dat u zo gewoon zonder verwijt langs zij wil komen. Dat u ieders hart wil grijpen door uw liefde. Door de kracht van uw opstanding. Een nieuw hart, een nieuwe geest, zegt u. Waar ik woon, waar ik het doe. Zegen zo uw kinderen, Heer. Nou, een hele mooie paasdag mogen hebben, wetende dat u zich voor ons niet schaamt. Ook niet voor al de twijfel en het ongeloof, maar u kwam zo heel mooi langs zij. U bent gekomen. U heeft zichzelf gegeven, toen wij helemaal niet aan u dachten. En we u daarvoor prijzen en danken tot in eeuwigheid. Amen.